Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Vaders, die zich een gemeente ten eeuwigen leven verkoren heeft. En des Zoons, die het kruis heeft gedragen en de schande veracht. En des Heiligen Geestes, die zondaren wederbaart en geven de verlichte ogen des verstands. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Het vijfde vers van Psalm 147. God wil al het vee steeds spijzen, laven. Hij hoort de stem der jonge raven. 147, daarvan het vijfde vers. Wij openen het woord van God vanavond bij de profetieën van Hosea en we lezen daarvan het negende hoofdstuk. Hosea 9. In aansluiting aan de schriftlezing zingen we het 13e vers van 81, maar mijn volk wou niet naar mijn stemmen horen. Verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toegelijk de volken. Want gij hoereert van uw God af, gij hebt hoerenloon lief op alle dorsvloeren des korens. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen niet voeden, en de most zal hun liegen. Zij zullen in des Heeren land niet blijven, maar Efraïm zal weer in Egypte keren en ze zullen in Assyrië het onreine eten. Ze zullen de Heeren geen drankoffers doen van wijn, ook zouden ze hem niet zoet zijn. Hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood. Alle die dat zouden eten, zouden onrein worden, want hun brood zal voor hun ziel zijn. Het zal in des Heeren huis niet komen. Wat zult gij lieden dan doen op een gezette hoogtijdsdag en op een feestdag des Heeren? Want ziet, ze gaan daarheen vanwege de verstoring. Egypte zal ze verzamelen, Mof zal ze begraven. Begeerte zal er zijn naar hun zilver, netelen zullen hen erfelijk bezitten, doornen zullen in hun tenten zijn. De dagen der bezoeking zijn gekomen, de dagen der vergelding zijn gekomen. Die van Israël zullen het gewaar worden, De profeet is een dwaas, de man des geestes is onzinnig, om de grootheid van uw ongerechtigheid is de haat ook groot. De wachter van Efraïm is met mijn God, maar de profeet is een vogelvangerstrik, op al zijn wegen, in haat, een haat in het huis zijns Gods. Ze hebben zich zeer diep verdorven als in de dagen van Gibea. Hij zal hun ongerechtigheid gedenken, hij zal hun zonden bezoeken. Ik vond Israël als druiven in de woestijn. Ik zag uw vaderen als de eerste vrucht aan de vijgenboom in haar beginsel. Maar ze gingen in tot Baal Peor en zonderden zich af tot die schaamte en werden gans verfoeilijk naar hun boelerij. Aangaande Efraïm, hun heerlijkheid zal wegvlieden als een vogel, van de geboorte van de moedersbuik en van de ontvangenis af. Ofschoon zij hun kinderen mochten grootmaken, ik zal er hen toch van beroven, dat ze onder de mensen niet zullen zijn. Want ook wee hun, als ik van hen zal geweken zijn. Efraïm is gelijk als ik Tyrus aanzag, die geplant is in een lieflijke woonplaats. Maar Efraïm zal zijn kinderen moeten uitbrengen tot de doodslager. Geef hun, heren, wat zult gij geven? Geef hun een misdragende baarmoeder en uitdrogende borsten. Al hun boosheid is de Gilgal, want daar heb ik ze gehaat om de boosheid van hun handelingen. Ik zal ze uit mijn huis uitdrijven, ik zal ze voortaan niet meer liefhebben. Al hun vorsten zijn afvalligen. Efraïm is geslagen, hun wortel is verdord, ze zullen geen vrucht voortbrengen. Ja, ofschoon ze genereerden, zo zal ik toch de gewenste vruchten van hun buik doden. Mijn God zal ze verwerpen, omdat ze naar hem niet horen. En ze zullen omzwervende zijn onder de heidenen. Gemeente, als we vanavond ons geloof belijden, dan doen we dat met de woorden van de belijdenis des geloofs van Nicea. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader, schepper des hemels en der aarde, allerzienlijke en onzienlijke dingen. En in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader, voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet gemaakt, van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn. Die om ons mensen en om onze zaligheid is nedergekomen uit de hemel, en vlees is geworden van de Heilige Geest uit de maagd Maria, en een mens geworden is. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en ten derde dagen opgestaan is na de schriften en opgevaren is ten hemel, zit ter rechterhand des Vaders en zal wederkomen met heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aangebeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En één heilige, algemene en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden. verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Gemeente, wij overdenken vanavond een woord uit de profetieën van Hosea uit het 9e hoofdstuk dat we zojuist met elkaar lazen. Ik lees u als de tekst de eerste 4 versen van dit hoofdstuk nog een keer. Verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toegelijk de volken, want gij hoereert van uw God af. Gij hebt hoerenloon lief op alle dorsvloeren des korens. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden en de most zal hun liegen. Zij zullen in des Heeren land niet blijven. Maar Efraïm zal weder in Egypte keren en ze zullen in Assyrië het onreine eten. Ze zullen de Heeren geen drankoffers doen van wijn, ook zouden ze hem niet zoet zijn. Hun offeranden zouden hun zijn als treurbrood. Allen die dat zouden eten zouden onrein worden, want hun brood zal voor hun ziel zijn. Het zal in des Heeren huis niet komen. Laten wij de Heeren om zijn zegen bidden. Heren, u hebt ook vanavond ons wat te zeggen. Op deze dankdagavond. Opnieuw mogen we de schriften openen. We hebben dat vanmiddag gedaan. We deden het ook vanavond. En we zullen een gedeelte uit dat woord van u, dat eeuwig woord, overdenken met elkaar. En we vragen van u, Heren, dat gij ons ook dit schriftgedeelte wilt doen verstaan. Het stond daar heel lang geleden al, opgetekend door de profeet Hosea, in de context waarin hij leefde. Het staat er nog, omdat het u behaagd heeft om ook dit profetenboekje door de eeuwen heen te bewaren. U hebt het laten opnemen in de kanon, in de hele heilige schrift. Het is een van de 66 boeken die we kanonieke boeken noemen en die dienen als regel voor geloof en leven. Alles wat daarin vervat is, Heren, dat is van u, dat is met goddelijk gezag bekleed. Daar hebben we ons aan te houden, daar hebben we ons aan te onderwerpen. Dat is net zo waar als welk ander gedeelte uit uw woord ook. En nu ligt dat voor ons. U spreekt door dit schriftgedeelte tot ons. Geef ons oren om te horen. Geef ons een hart om er opmerkzaam op te zijn. Geef ons genade om ook naar dit woord te luisteren. En het met dit woord van u, de Heere, eens te zijn. En ons ook door dit woord van u te laten gezeggen. En ons door dit woord te laten onderwijzen. Opdat we zouden weten wat onze plicht is. Met name onze plicht vandaag is, nu we samen zijn om te danken, te u de Heere te erkennen voor al de onverdiende zegeningen die wij van u de Heere hebben gekregen. Maar Heere, dat danken voor die zegeningen kan nooit op zichzelf staan. Dat zal altijd gepaard moeten gaan en anders is dat danken ook zo weinig waard. Het zal altijd gepaard moeten gaan met een leven naar uw goddelijke wil. Het zal altijd gepaard moeten gaan met een leven van waarachtige bekering. Heren, onderwijs ons in deze dingen en schenk ons uw onmisbare zegen als wij u vanavond om die zegen ootmoedig bidden. Wil al het verkeerde uit ons midden weren en wegnemen. Gedenk ook aan degenen die niet naar uw huis konden komen. Wees met hen, Heren, bijzonder als hun weg moeilijk is. Gedenk aan de verkondiging van uw woord die op vele plaatsen vandaag toch nog mag geschieden. Heren, daar waar het volk samenkomt om te horen de woorden van de levende God, geef dat die woorden dan ook echt mogen klinken en dat er ook oprecht en waarlijk gedankt mag worden, u de Heere erkend mag worden en dat u vandaag ook eer zult ontvangen van schepselen die door u gezegend zijn en die alle reden hebben om uw naam te prijzen. Hoor ons, getrouwe God, om Jezus wil. Amen. Wij zingen Psalm 36, het tweede en het derde vers. Uw goedheid, Heer, is hemelhoog. En bij u, Heer, is de levensbron 2 en 3 van 36. En u krijgt gelegenheid om uw gaven aan de Heer en zijn dienst te geven.
Thank you.
Gemeente, soms hoor je dingen vertellen waarvan je zegt, daar word ik nou echt niet vrolijk van. En soms lees je een hoofdstuk in de Bijbel en je zou eigenlijk een dergelijke reactie kunnen geven. Daar wordt een mens nou echt niet vrolijk van. Zo'n hoofdstuk hebben we vanavond gelezen. Een hoofdstuk waar, als je het allemaal op je in laat werken, je eerder somber en bedroefd dan vrolijk van kunt worden. Want van evangelie, van een blijde boodschap, is hier toch eigenlijk helemaal geen sprake. Het is ook een hoofdstuk dat ongetwijfeld vragen oproept. Hier is een volk en dat houdt dankdag. Dat heeft reden om dankdag te houden. Ze zijn ook bij elkaar, bij het heiligdom, in het heiligdom, om dankstond te houden, de Heere te erkennen en vreugde voor zijn aangezicht te beleven en te bedrijven. En er komt een profeet en die zegt, hou ermee op. Hoe kan dat nou overeenkomen met wat we vanmiddag gehoord hebben? Toen was er ook een volk dat was gezegend door de Heere, dat had van de Heere bijzondere weldaden gekregen, uitgered uit groot gevaar. Ze hadden veel van de Heere ontvangen en ze hebben begrepen dat de Heere daarover vereerd, dat de Heere daarom geëerd dient te worden. En ze zijn gegaan, eerst in het dal, dat ze later Beraga genoemd hebben, om de Heere te loven. Daarna naar de tempel in Jeruzalem, waar ze met lof en dank de Heere hebben geprezen. En het was allemaal goed. De Heere had hen, zo lezen we immers zelfs, de Heere had hen blijdschap, de Heere had hen verblijd over hun vijanden. En hier komt een profeet des Heren en die komt zeggen, verblijd u niet. En hij zegt het niet omdat hij vindt dat ze geen reden tot blijdschap hebben. Hij zegt dat niet omdat hij van mening is dat er geen reden tot blijdschap is. Hij zegt dat niet omdat hij nou eenmaal een geboren pessimist is en een zwartkijker die graag de boel altijd een beetje versombert. Maar hij zegt dat omdat God het in zijn mond gelegd heeft. Hoe hebben we het nu? Aan de ene kant roept de Heer ons op tot dankbaarheid en tot blijdschap voor zijn aangezicht vanwege de zegeningen die hij gegeven heeft. En keurt de Heer het goed en wijst de Heer zelfs de weg dat we met dankoffers voor zijn aangezicht zullen komen en dat we zijn naam vermelden zullen met lofliederen en dat de Heer aangenaam is. Verblijdt u in de Heere te allen tijd, lezen we in de schrift. Dankt God in alles, lezen we in de schrift. En hier lezen we, verblijdt u niet. En kom maar niet meer met je offers voor mijn aangezicht. Nou, dat roept toch wel vragen op. Is de schrift nou met zichzelf in tegenspraak? Nee, dat niet. Dat niet. Zo moeten we de oplossing niet zoeken. Zo moeten we het antwoord op de vraag die opgeroepen wordt ook niet denken te kunnen geven. Wat is er dan aan de hand? Wel dit. Er is alle reden tot dankbaarheid, ook vanwege de zegeningen die God aan mensen heeft gegeven. Alle reden tot dankbaarheid. En God vraagt ook dankbaarheid. Hij wacht er ook op. Als we het hart eerbiedig aan de Heere dankbaar tot offeranden brengen, dan geven we hem daarin lof. Maar dat is niet ieders deel. Er zijn mensen van wie de Heere zulke dankbaarheid verwachten, mag verwachten. Maar er zijn ook mensen van wie de Heere dat helemaal niet verwacht. Waarom niet? Omdat ze met de zegeningen die hij gegeven heeft hem toch ook niet echt dienen en eren. Maar die zegeningen alleen maar gebruiken in hun eigen belang. En met de weldaden van de Heere afhoereren. Dat woord lezen we hier immers ook. En daarom moest de profeet Hosea naar dat heiligdom, waar het volk op dat ogenblik bijeen is op een dankdag. Ze denken er ook alle reden toe te hebben en vanuit hun godsdienstige instelling, hun godsdienstig aanliegen, hebben ze gemeend dat ze de Heere er ook nog een dienst mee bewezen. Maar ze zitten op het verkeerde heiligdom. Dat is het eerste punt. En in de tweede plaats, ze doen nou wel net alsof ze de Heere dienen. En dat menen ze ook, maar ondertussen dienen ze de Heere op een manier die God niet heeft gewild. Want dat is nou juist het punt in dat heiligdom in Bethel. Daar had al eerder de profeet Amos gewaarschuwd. Die was er een aantal jaren eerder al geweest en die had zo'n soort gelijke boodschap gebracht. En nu moet de profeet Hosea die boodschap van Amos herhalen. Het is inderdaad een tijd van welvaart. Israël is nou niet meer zo'n heel belangrijk volk. Er zijn al heel wat koningen in dat tienstammenrijk geweest en die zijn gekomen en die zijn gegaan. De een is op een natuurlijke manier gestorven, de ander is vermoord en zo volgde de een de ander op. En nu is het al een hele tijd verder in de geschiedenis, na de eerste Jerobeam die dat heiligdom daar gesticht had in Bethel en die dat kalf daar had opgericht en die het volk Israël ertoe gebracht had om te zondigen tegen de Heer. U kent die uitdrukking wel, die heel wat keren in het woord van God terugkomt. De zonde van Jerobeam, de zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. Want die ging ze voor op de weg van overtreding van het tweede gebod. Ze gingen de Heer toch dienen, op een eigen gekozen, op een eigen gereden, op een eigen gerechtige manier, via een beeld waarvan de Heer gezegd had, zo niet. Gij zult hier geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken. En je mag God niet vereren langs die weg waarin je jezelf eigenlijk en je eigen godsdienstige ideeën meent te kunnen uitleven. En dat is nu een hele tijd later. Er is ondertussen weer een andere Jerobeam koning geworden, Jerobeam de tweede. En naar aardse maatstaven gaat dat goed. Het is een tijd, zei ik al, van betrekkelijke welvaart. Het is ook een periode, eigenlijk een soort oase van rust in die roerige geschiedenis van paleisrevoluties en van allerlei wantoestanden onder het volk, onder die Jerobeam de tweede, die kennelijk toch een krachtig bewindsman is geweest. Die heeft het volk toch een periode van rust en van welvaart gehad. De Heere heeft ook zijn zegeningen niet teruggenomen. De Heere heeft ook oogst gegeven op het land. De Heere heeft koren gegeven. De Heere heeft most gegeven. De Heere heeft allerlei andere dingen geschonken die voor het dagelijkse levensonderhoud onmisbaar zijn. En het volk is ook niet ongodsdienstig. En vandaar, in die tijd van rust, in die tijd van welvaart, in die tijd van stoffelijke zegeningen, heeft dat niet ongodsdienstige volk toch de weg gezien naar het heiligdom. En ze hebben gedacht, ja, maar daar wil God ons vandaag toch ook hebben. Wij komen toch ook met zijn offers, zijn gaven als offers voor zijn aangezicht. Het is de 15e van de 8e maand. Dat is begin november op de Joodse kalender. Jerobeam de eerste had dit feest uitgedacht. Want hij wilde, zoals u weet, zijn volk toch maar liever niet meer naar Jeruzalem zien gaan. Dan zouden ze wel eens spijt kunnen krijgen van de keus die ze gemaakt hadden. En dan zouden ze misschien toch verlangen hebben om weer bij dat huis van David te horen. En weer naar Jeruzalem geregeld op te gaan naar het toch eigenlijke heiligdom. Nee, had Jerobeam 1, de eerste, gezegd, niet daarheen. Ik zal het jullie gemakkelijker maken, je kan binnen de grenzen blijven. En als je het noorden woont, ga je naar Dan. En als je wat zuidelijker woont, ga je naar Bethel. Hoef je ook niet zo ver te reizen. Gemak dient de mens immers. Maar daar dienen wij ook God, onze God. De God die ons uit Egypte heeft uitgeleid. We dienen hem een beetje anders. We dienen hem in de gedaante van een kalf. Maar het is wel dezelfde God. En zo zijn ze daar in dat heiligdom. En ze hebben een dag van vreugde. En dan komt daar die profeet Hosea. En die verstoort hun vreugde. Met zijn sombere boodschap. En door zijn komst laat de Heere hen nog een keer waarschuwen. Hosea heeft niet veel moois te vertellen. Hij heeft geen boodschap te brengen waarbij de mensen zeggen, fijn Hosea, wat een bemoedigende boodschap heb je ons nou weer gebracht. En daar kwamen we nou net voor naar dat heiligdom om bemoedigd te worden. Nee, Hosea heeft zo'n boodschap niet. Hosea vertelt dat er echt helemaal in Gods ogen vandaag geen reden tot vreugde is. Verblijd u niet, o Israël. En zeker niet, verblijd u zeker niet op de manier waarop jullie nou bezig zijn. Verblijd u niet tot opspringens toe. Dat heb je trouwens bij de volkeren geleerd. Om zo feest te vieren, om zo uitbundig tekeer te gaan. Zo hoeft het in godsdienst ook niet. Maar er is reden waarom je je maar niet moet verblijden, want nu is er nog wel koren in de schuur, dankzij de zegen en de hand van God. En nu is er nog wel most in de perskuip, dankzij de zegen en de hand van God. En nu kun je voorlopig nog wel vooruit, maar wacht maar. Straks, dat duurt niet lang. De dorsvloer en de wijnkuip zal hen lieden niet voeden. En de most zal hun liegen. Je denkt dat je nog wat hebt en je komt erbij om het te halen en het blijkt allemaal verdwenen te zijn. Je bent er bitter in teleurgesteld. De most zal hun liegen teleurstellen. De voorraadschuren zijn nu nog wel vol, maar het is net als dat spreekwoord zegt, zo gewonnen, zo geronnen. Het is zo weg. En het wordt nog erger. Want als je daarbij nou nog maar in je eigen land mocht blijven wonen, maar dat verandert ook. Ze zullen in des Heren land niet blijven. Ze gaan weer in ballingschap, Efraïm. Ze zullen weer naar Egypte keren. Symbolisch wordt Assyrië hier ook Egypte genoemd. Egypte was al eens eerder de gevangenschap, het gevangenhuis waar de Israëlieten in gezeten hadden. Nou, die naam Egypte die wordt dan ook toegepast op Assyrië. Assyrië, de nieuwe beheerser van die tijd, zal voor Israël als een vijand straks het land veroveren en de inwoners die nog in leven zijn, zullen worden weggevoerd. Ze zullen naar Egypte keren, ze zullen in Assyrië terechtkomen. Dat is een ontzettende tijding. Maar waarom? Waarom moet Hosea die boodschap brengen? Is het dan zo mis dat er niet alleen gebrek zal zijn en narigheid en ellende en honger en leegte, lege schuren, maar dat ze bovendien tot overmaat van ramp ook nog eens een keer uit hun eigen land, wat Godsland genoemd wordt, des Herenland, dat ze daar ook nog uit verwijderd, uit weggestoten worden en dat ze in een vreemd land komen en daar, als ze dan nog te eten krijgen, het onreine moeten eten. Wat is er dan gebeurd? Wat is dan zo erg dat dit moet gebeuren? Wel, dat heeft de profeet al gezegd in het eerste vers. Daar heeft hij ze precies aangeduid met een heel scherp woord. Hoe God over hen oordeelt. Het is niet om hun offers dat de Heere hen afkeurt. Het is niet om hun offers en om de dingen die ze daar in het heiligdom aan de Heere brengen, dat de Heere hen deze woorden doet horen, maar het is om hun zonden. En die zonde, dat is de zonde van afhoreren. Dat is een verschrikkelijk kwaad in Gods ogen. Dat woord dat typeert het volk Israël in de eerste plaats als een volk dat bij God hoort. Dat met de Heere getrouwd is. Dat door de Heere vergeleken wordt met zijn vrouw, met zijn bruid. Want zo was de relatie. Hij had dat volk tot zijn volk gemaakt. Ze hoorden bij hem. Alleen bij hem. En vanwege alles wat hij aan dat volk had gegeven en wat hij aan dat volk had toegezegd en wat hij aan dat volk had beloofd, verdiende hij het dat dat volk er nou echt alleen voor hem zou zijn. Zoals een man die zijn vrouw trouw beloofd heeft en trouw bewezen heeft, er ook recht op heeft dat die vrouw er voor hem en voor hem alleen is. Dat geldt natuurlijk omgekeerd ook in de relatie man-vrouw. Maar wat is er gebeurd? Deze bruid des Heren heeft andere mannen lief gekregen. En niet zomaar één andere man, maar een hele serie andere mannen. De afgoden. En ze is die afgoden nagelopen. En dat noemt de Heere hoererij. Geestelijke hoererij. En omdat Israël dat heeft gedaan, daarom zegt de Heere door zijn profeet, gij hoereert van uw God af. En als de profeet dan de vraag hoort, maar Hosea, hoe weet je dat en bewijs dat is en waar blijkt dat dan uit? Dan zegt de profeet het. Kijk maar, gij hebt hoerenloon lief op alle dorsvloeren des korens. Op die dorsvloeren waar ze, als de oogst binnengehaald was, het koren gingen dorsen, plaatsen die wat hoger gelegen waren, waar de wind makkelijk overheen kon blazen en waar ze het kaf van het koren konden scheiden, dan werden daar soms ook allerlei oogstfeesten gevierd en het eigenlijke van die ontaarde feesten was dat het volk daar dat koren ging beschouwen als loon wat zij van haar mannen, van haar andere mannen had gekregen. Het loon voor haar hoerendiensten. Zij had die afgoden gediend en die afgoden waren nou zo goed geweest om in antwoord op de diensten die zij aan die andere goden had bewezen, Israël te zegenen met koren, zodat ze op die dorsvloeren dat koren kon dorsen. En dat loon hebben ze lief. Dat is eigenlijk alles waar ze voor leven. Dat materiële, wat ze uiteindelijk ook nog aan de afgoden gingen toeschrijven. Die dingen waar ze het goed mee hadden en waar ze hun schuren mee konden vullen en waar ze hun maag mee konden vullen en waar ze plezier aan konden beleven. Koren, maar ook most en vooral ook wijn en vooral ook sterke drank en vooral ook ik weet niet wat voor allerlei genotsartikelen. Allemaal van hun andere mannen gekregen als loon op hun diensten. En zo was er onder het volk niet alleen een afhoereren van de Heere af en dienen van andere goden, maar was er ook gekomen een door en door materialistische instelling. En nou leek het wel net alsof ze God nog dienden daar. Maar dat was alleen maar schijn. De Heere was al lang vergeten. En alleen als het hen nog eens een keer uitkwam en als ze nog eens even vroom wilden doen, dan noemden ze zijn namen. Voor de rest hadden ze de Heere helemaal niet nodig, want hun andere goden waren net zo goedgeefs. En daar kregen ze er genoeg van. Nou daarom moet het oordeel wel komen. Daarom roept God straks de Assyriërs. En daarom geeft die Assyriërs dat hele volk in handen en kunnen ze dat volk overwinnen en straks ook in ballingschap wegvoeren. Daarom wordt het platteland verwoest en daarom gaan de voorraden eraan en daarom zijn de schuren straks leeg. En daarom komt iemand straks bij de perskuip en hij vindt er helemaal niks meer, want die vijanden hebben het al lang geroofd. En dan heeft niemand nog meer iets aan die prachtige oogst. waar ze zo blij en waar ze zo uitbundig verblijd over waren. Het staat immers niet aan de mens om te genieten en te gebruiken van het goede dat de Heere hem geeft. Het staat niet aan de mens om dat goede te verwerven. Hij krijgt het als een geschenk. Maar als hij het al als een geschenk heeft en hij heeft het in zijn voorraadschuur en hij heeft het in zijn keukenkast en hij heeft het in zijn diepvrieskist, dan is het nog niet aan die mens om ervan te gebruiken als hij wil. Dan moet God hem ook nog de gelegenheid geven om ervan te gebruiken. En als het dan allemaal verwoest is, dan komen ze in Babel, in Assyrië. Nou, één ding krijgen ze dan van de Heere nog wel. Ze mogen wel blijven leven. Het is wel het einde van het volksbestaan. Het is wel het einde van de welvaart. Het is wel het einde van de vreugde. Maar het is nog niet het einde van hun leven. Ze mogen nog wel blijven leven. En ze krijgen daar ook nog wel te eten. In dat land van de vijand. Ze hebben daar ook nog brood. Alleen, het is wel onrein brood. Omdat het gegroeid is naar Joodse maatstaven in een onrein land. En bovendien, ook het brood dat in Israël gegroeid was, dat was eigenlijk pas te eten, dat mochten ze eigenlijk pas gebruiken als ze de eerstelingen van de oogst eerst voor Gods aangezicht in zijn huis hadden gebracht. Maar dat kan daar niet. En daarom, als ze te eten hebben, dan is het onrein eten. Dan is het geen eten dat eerst in de eerstelingen aan de Heere gewijd is. Dat is helemaal niet gebeurd, dat kon daar niet. En dat wordt bedoeld als gezegd wordt, het zal in het huis des Heeren niet komen. Want wat is daar voor een huis des Heeren daar in Assyrië? En wat hebben ze dan? Ja, dan hebben ze wel wat eten. En degene die God daar niet gezocht en gevreesd en gediend hebben, die zullen zich bij de situatie wel hebben neergelegd. Want dan moet je natuurlijk als het getij verloopt de bakens verzetten en dan moet je je aanpassen. En dan moet je ook weten in de nieuwe omstandigheden je te schikken. En dan moet je wat geven en dan moet je wat nemen. En dan kun je niet meer verwachten dat het net is als thuis. Dat kan natuurlijk vanzelf niet. Dus je past je aan, maar er zijn ook anderen geweest die het zo niet konden en die te laat helaas toch ingezien hebben wat ze door hun dwaasheid en door hun verkeerdheid allemaal verknoeid en verzondigd hadden. En als die daar zitten, ze eten hun brood, dan is het net alsof ze bij een dode zitten. En als je vol verdriet bij een dode in huis zit, dan smaakt het niet, hè. Dan moet je wel wat eten, maar je deed het net zo lief niet. En als je het dan doet, dan heb je er helemaal geen smaak van. Dan is dat, ja, nou ja, zeg het dan maar met dat woord hier uit vers 4. Dan is dat net als treurbrood. Dan herinnert elke hapje aan je ellende en aan je verdriet. En zo hebben ze daar ook, zo heeft de Heere laten zeggen, zo hebben ze daar ook treurbrood moeten eten. Brood dat je bij een gestorvene eet. En zo heeft elke hap van dat brood hen herinnerd aan hun ellende. En aan de onmogelijkheid om zelf aan die ellende een eind te maken. En wat was nou eigenlijk het probleem? In hun leven ontbrak één ding. Beter gezegd, één persoon. God. Ze kregen van de Heere wel zijn gaven. Maar hem hadden ze niet. En hem hadden ze ook niet nodig, zo dachten zij. Wel nu, gemeente, deze dingen horen wij dan aan de hand van deze woorden van Hosea ook vandaag op onze dankdag. En ik ben het met u eens, ik stem het u volmondig toe. Dat is een boodschap met een nogal anders accent dan de boodschap van vanmiddag over het dal van Beraga, waar ze de Heere loofden, en over de tempel in Jeruzalem, waar ze met muziek en zang de Heere prezen, omdat de Heere hem blijdschap had gegeven. Maar zouden wij deze woorden en deze boodschap ook niet nodig hebben? Als het gaat om de vraag wat wij vandaag eigenlijk te doen hebben en wat de Heere van ons verwacht. Wij hebben deze eerste woensdag in november bestemd tot de zogenaamde dankdag voor gewas en arbeid. Dat is een jarenlange traditie die de kerk al ik weet niet hoe lang geleden heeft ingesteld. En het is een goede traditie, het is een goede gewoonte. Het is te betreuren dat op veel plaatsen die dankdag eigenlijk helemaal gereduceerd is tot een dankstond, als die nog gehouden wordt. Maar dan hebben we wel een boodschap nodig, want dan moeten we wel weten wat we te doen hebben. Wat bedoelen wij met onze dankdag? En als we dan toch zo'n dag hebben, wat verwacht de Heere dan van ons? Wat is danken? En in welke gezindheid, in welke gesteldheid moet dat dan gebeuren? Nou, vanmiddag kregen we onderwijs ten aanzien van bepaalde aspecten die eraan verbonden zijn. Zo hoort het. Maar dat is niet alles. En als ik vanavond de boodschap gebracht heb, dan heb ik nog niet alles gezegd ten aanzien van wat een dankdag eigenlijk bedoeld te zijn, dient te zijn en wat de Heere verwacht. Laten we zien wat de Heer ons vanavond dan voor wil houden. Het eerste is dat uiterlijke welvaart nog bepaalt geen bewijs van Gods gunst is. We moeten niet al te snel besluiten van, oh, we hebben uiterlijke welvaart, dus is de Heer ons goedgunstig gezind. Er was oogst daar en toch rustte Gods ongenoegen op het volk, ondanks dat hij ze toch een oogst gaf. Nou, laten we zien hoe dat onder ons is, onder ons volk, maar niet al te lang bij ons volk stilstaan, want dan heb je natuurlijk allerlei redenen om kritische opmerkingen te maken en terecht, maar naar onszelf ook toe kijken. Wij hebben, net als dat volk toen, met alle redenen die er zijn om te klagen, want heel ideaal was de situatie niet. Ook niet toen, net zo min als nu. Maar we hebben toch betrekkelijk veel reden om te zeggen dat we eigenlijk wel in weelde leven. In ieder geval, gebrek, daar kun je nauwelijks van spreken. Ja, afgedacht nog van wat er dan allemaal gezegd wordt en allemaal aan de gang is en over recessie en al die andere dingen. Maar we hebben geen gebrek. Zou het nou kunnen wezen dat de Heere tegen ons ook zegt wat hij in de brief van Jacobus te zijn apostel laat schrijven? Die zwaar geladen woorden, uw rijkdom is verrot. Want dat staat ook in de schrift. Zou het kunnen wezen dat de Heere dat van onze rijkdom ook zegt? Moeten wij eigenlijk ook niet eerlijk toegeven? En als we dan de situatie van vandaag toch een klein beetje plaatsen in het licht van wat hier in Hosea 9 staat, moeten wij dan vandaag eigenlijk ook niet zeggen dat er bij ons ook een dienen van andere goden is? Ik hoef daarna dat u zondagmorgen dominee Baas daarover gehoord hebt niet eens zo heel ver meer op in te gaan, want die heeft het ook over afgoden gehad en afgoden die er in deze tijd dan zijn, waar de mens mee sjouwt en waar die onder gebukt gaat, maar die toch liever niet kwijt is. Maar zijn er in deze tijd ook niet vele afgoden? En als je dan nou niet zo direct hoeft te spreken van afgoden, en dat is dan zonde tegen het eerste gebod, moeten we dan ook niet zeggen dat er binnen het christendom een geweldige manier van dienen van de Heere is op een eigen gekozen, eigenwillige wijze. En wat tref je verder ook aan onder ons volk? Materialisme. En dat gaat ook gepaard met zedeloosheid en normloosheid, vandaar dat hele debat over waarden en normen. Nou, je moet nog maar afwachten wat daaruit komt. Dat het gepaard gaat onder ons volk met geweld en misdaad en onrecht. Maar voor vele mensen is het aardse eigenlijk toch het een en het al. Als je dit maar hebt en als je dat maar hebt en als je dat ook nog maar aan kan schaffen. Als je dat dan allemaal maar bereiken kunt. Daar is je hele leven op gericht. Daar is heel de reclamewereld op gericht. En het stimuleren van een mens om keuzes te maken en om dingen aan te schaffen en je eigen leven te bepalen. Je ziet het overal aangeplakt en voor je ogen geëtaleerd. Het is ook geen wonder dat mensen die in grote getale de Heere de rug toegekeerd hebben, natuurlijk op deze manier hun leven zoeken te vullen. Je moet toch ergens vervulling in vinden, ergens bevrediging in vinden. En als je het niet in de ware religie vindt, dan zoek je het in het stoffelijke, in het vergankelijke. Of als het dat ook niet is, en sommige mensen kunnen het daar ook niet in vinden, dan vlieg je af op een ander soort religie die ergens uit het oosten komt. En waarmee je dan het vacuüm dat er in je eigen ziel gekomen is probeert te vullen. Maar goed, we zouden niet al te veel over die wereld om ons heen zeggen. Laten we eens naar onszelf kijken. Dat volk miste één ding. Ze kenden de Heere niet. De waarachtige dienst van God, de waarachtige vrezen des Heeren was hun vreemd. Ze konden niet, echt niet met een oprecht hart zingen. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogst en eeuwig goed. En als de profeet Hosea, ik weet niet hoe dat allemaal ging in die diensten. Misschien heeft dat alleen maar een boodschap geweest. En misschien is die toen daarna die boodschap ook maar weer weggegaan. Maar stel nou eens voor dat Hosea daar ook de mensen gevraagd had. Nou zullen we samen zingen. Maar stel voor dat hij gezegd had. Zullen we dan zingen wie heeft lust de Heere te vrezen. Dan denk ik dat er een hoop lippen op elkaar geklemd zijn geweest. En dat er een hoop mensen, als ze eerlijk nadachten bij die woorden, zeggen nee, dat niet. Dan hebben wij wel andere liederen. Godsdienstige liederen of wereldse liederen. Maar niet de Heere vrezen. Niet hem die het allerhoogst en eeuwig goed genoemd wordt. Ook zo kennen en zo begeren te kennen. Dat is het probleem daar geweest. En hoe is dat bij ons? Als het nou onder ons gezongen wordt. Ja, nou bedoel ik niet dat je het klakkeloos meezingt en dat het nou eenmaal gewoon vanwege de woorden die je kent en je hoeft er niet eens meer bij na te denken, want je kunt ze zo repeteren zonder dat je er eigenlijk bij wakker hoeft te wezen. Dat je het nou echt met je hart zou gaan zingen. Hoeveel van ons zijn er dan die zeggen, ja, ik, dat begeer ik nou. Daar heb ik nou lust in, de Heere vrezen. Wie van ons zegt dat nou uit de grond van zijn hart? Uw woord, o God, kan mij, ofschoon ik alles mis. Dan zeg je nogal wat, hè? Uw woord kan mij en hart en zinnen strelen. Om van daaruit ook te bidden, maak in uw woord mijn gang en treden vast. En als je de Heere Jezus hoort zeggen, en luister nou eens heel eerlijk, als je de Heere Jezus hoort zeggen, zoekt eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En als de Heere je dan heel diep in je ogen kijkt, moet je dan je ogen niet neerslaan. Omdat je geweten zegt, nee, dat doe ik eigenlijk niet. Ik zoek wat anders. Wat bij mij in mijn leven voorop staat, dat is niet het koninkrijk. Niet de gerechtigheid van dat koninkrijk. Niet de koning van dat koninkrijk. Ik doe wel net alsof af en toe in de kerk. Maar in de grond van de zaak is het toch wat anders. Dit leven, dit aardse leven, aardse goederen, aards geluk. Dat is belangrijker. Wel, als dat zo nog is en als we werkelijk geen reële, echte, levende band aan de Heere gekregen hebben, dan moet je vanavond de profeet horen zeggen, nou verblijd je dan ook maar niet. Dan heb je reden om wat anders te doen dan je te verblijden tot opspringens toe. Dan moet je bedenken dat wat je nou nog hebt, dankzij de langmoedigheid Gods, en wat is lang, God langmoedig, en wat is hij groot van goede tierenheid, dan moet je bedenken dat al die dingen die je nu nog hebt, die raak je straks kwijt. Die schuren die raken leeg, die perskuipen die raken ook leeg. Straks komt het moment waarop je alles los moet laten. Waarop je er helemaal niks meer aan hebt bij alles wat je in huis hebt gehaald, de lekkerste dingen niet. Als je dan een bepaalde ziekte krijgt, dan gaat de eetlust ook nog weg. En als je dan gaat sterven, dan baat het al helemaal niet meer. Want je zult in het land des Heren niet blijven. Je zult op Gods aardbodem niet blijven. Je krijgt straks hooguit een klein plekje waar je stoffelijk overschot in mag rusten. Als het al rusten mag zijn. Nee, dan heb je toch eigenlijk geen reden om zo blij te zijn en zo vrolijk door het leven heen te dartelen. Wat je nou hebt, dat is van korte duur. Wat je nou hebt, dat is straks helemaal voorbij. Dat heb je niet langer dan je levenstijd. En daarna. Moet God van ons ook zeggen, en dan begrijpt u het wel zonder dat ik het verder uitleg, jullie hebben je hoerenloon lief. Want je dient toch in feite andere goden. Je schrijft het aan je eigen macht en aan je eigen wijsheid en aan je eigen kennis toe. Ga het vandaag eens na. Want we zijn toch gekomen om te danken, om God te danken, oprecht te danken, waarlijk te danken. Moeten we recht naar het altaar kunnen treden. En offeren de Heere een rein gemoed. Eerlijk. Dat is de eerste. Die uiterlijke welvaart is nog geen bewijs dat de Heere goedgunstig is. Tweede, de gaven zonder de gever bevredigen niet en verzadigen evenmin. Want daar in ballingschap waar ze dan heen moeten, daar hebben ze nog wel te eten. Ze hoeven daar niet van honger te sterven, nu nog niet in ieder geval. Maar dat eten, dat staat los van God. Daar hebben ze God niet bij. Dat is brood, zo staat hier, en dat is een beetje een wonderlijke uitdrukking die even verduidelijking behoeft. Dat is brood dat voor hun ziel zal zijn. Onze ziel heeft toch geen brood nodig, zegt iemand. Je ziel is onstoffelijk, je ziel is geestelijk, je ziel heeft toch geen brood nodig? Nee, je moet die uitdrukking goed begrijpen. Dat is een uitdrukking die eigenlijk bedoelt te zeggen, hun brood zal alleen voor henzelf zijn. Alleen voor henzelf. Daar is God niet in en daar kunnen ze God niet mee dienen. Dat is onrein brood, het is niet eens in het huis des Heren gewijd. De eerstelingen zijn niet eens geheiligd. Het is brood dat alleen maar bedoeld is om hun honger te stillen en hun maag te vullen. En meer niet. Meer niet. Maar dat betekent dat ze in een situatie terecht zijn gekomen zoals we die beschreven vinden in de 106e psalm. Israël heeft al eens eerder zo'n situatie meegemaakt. En toen ging het niet om brood, toen ging het om vlees. Oh, wat hadden ze vlees verlangd in de woestijn. Ze hadden daar brood, ze hadden daar het manna, maar dat werden ze een beetje zat en meer dan een beetje ook. En toen zeiden ze tegen Mozes, we zouden nou eigenlijk wel eens wat willen eten wat we in Egypte ook overvloedig hadden. En toen gaf God, ook toen zelfs nog, hun wens. En hij regende kwakkels op het leger van Israël neer. En ze konden die vogels zo pakken en zo eten. En dan zie je in Psalm 106 dat de dichter die hele situatie beschrijft onder de uitdrukking dat terwijl ze vlees genoeg hebben, voorraad genoeg krijgen, in dat opzicht precies krijgen wat ze zo graag wilden hebben, daar ontbreekt het niet aan. Terwijl ze dat allemaal hebben, zond de Heere aan hun ziel een magerheid. en hadden ze gemeenschap met de Heere niet meer. En de verborgen omgang met de Heere bestond niet meer. En vrede bij God was er ook niet meer. Je ziet het, je kan nog wel te eten krijgen van de Heere. Maar als de Heere er niet in meekomt en als Hij er niet bij is en als zijn genade er niet in geopenbaard wordt en als zijn gunst erin niet gekend wordt, dan bevredigt het ook niet. Zeker diegenen niet die weten wat het is om de verborgen omgang met de Heere in hun leven te beoefenen. Want dan kan het wel eens wezen in het leven van Gods kinderen dat de Heere hen hun dwaze begeerten geeft. En dat hij zegt, nou goed, als je dat dan allemaal zou willen hebben. Maar dan trekt de Heere zich terug. En op een gegeven ogenblik worden ze dat gewaar. Want dat leven dat uit God is, dat dan wel eens onder de as kan liggen. Dat dan wel eens, als het ware, bijna verdwenen lijkt te zijn. Bijna verstorven lijkt te zijn. Dat is toch door de Heere op een onzichtbare manier onderhouden. En op een gegeven ogenblik gaat zo iemand dan toch eigenlijk beseffen wat hij nou bereikt heeft. En dan kan hij het in die zegeningen niet meer vinden. Dan wordt het voor hem veel belangrijker dat hij een magere ziel heeft. En dan kan hij het met die vette maaltijd die voor hem staat niet meer doen. Dan is het voor hem maar alleen belangrijk, hoe komt het weer goed tussen God en mijn ziel? Zie je, je kunt veel hebben, hier op aarde veel ontvangen. Maar als het allemaal zonder de Heere is, dan brengt het geen echte vreugde in het leven van hen die de Heere mogen kennen. Oh ja, onbekeerden hebben er genoeg aan. Die klagen er niet over dat ze aan hun ziel een magerheid hebben, want die hebben nog nooit iets anders gehad aan hun ziel. Die hebben nog nooit iets anders gehad dan een dorre ziel, een lege ziel. Die hebben nog nooit iets gekend van de vreugde in God en van de vreugde des heils en van de genietingen van Gods genade en van Gods gunst. Die maken zich daar niet druk om. Maar degene die het werkelijk beleven, die eten hun brood. En smaakt ze eigenlijk niet. Want ze hebben God er niet bij. Het is net alsof ze bij een dode zitten. En daarom, gemeente, als we vandaag danken, kunnen we dan ook danken voor het feit dat de Heer onze ziel heeft onderhouden? Of moeten we vandaag danken terwijl we moeten zeggen onze ziel leidt magerte? U zegt, het is toch inderdaad een verhaal waar je niet vrolijk van wordt. Het is een boodschap nogal somber van toon. Er hangt toch weer een hele donkere wolk over het leven van Israël toen. En eigenlijk als het vandaag hier gepredikt wordt, hangt er toch eigenlijk een hele donkere wolk ook over ons. Want laten we eerlijk wezen, we gaan niet vrij uit. En de dingen die we van Israël horen, die de Heere in Israël gispt, die zijn ook onder ons niet afwezig. Laten we niet denken dat wij vrij gaan. Laten we niet denken dat wij geen last hebben en dat God ons niet beschuldigt van zonde tegen het eerste of tegen het tweede gebod. En dat de Heer ons niet beschuldigt van materialisme en van stoffelijke belangen die voorop staan en van enzovoort. Dus dan hangt die donkere wolk ook boven ons hoofd. En wat moet je nou doen? Waarom laat de Heer die boodschap eigenlijk brengen? Waarom is Hosea daar naartoe gestuurd naar dat feest om het zo te verstoren met deze boodschap? Wat beoogt de Heer? Ze alleen maar deze dingen, deze sombermakende boodschap te doen horen en ze dan maar naar huis te laten gaan en ze het mes in de buik te steken en ze dan met dat mes in de buik maar te laten zitten? Of heeft God een andere bedoeling? Gemeente, zou ik u voor mogen stellen om die teksten nou nog eens te lezen en heel nauwkeurig te lezen. En eens te kijken of je nou in deze woorden van Hosea misschien toch nog ergens een lichtpuntje kunt ontdekken. Dat mag toch wel. Als je in een donkere nacht ronddwaalt en je weet niet waar je bent, dan blijf je toch kijken en speuren en zoeken, zie ik ergens een lichtpuntje. Als de hemel dichttrekt met donkere wolken, dan zit je toch te zoeken, is er ergens nog een opening in die wolken die ons zegt dat het misschien toch nog gaat veranderen. Dat mag toch. Als Gods oordeelswolken over ons heen hangen, mogen we dan ook niet met grote nauwgezetheid kijken naar die wolken of de Heere misschien ergens een venster maakt in die donkere wolk. Ziet u zo'n venstertje? Misschien een klein venstertje. Maar dat kleine venstertje kan groter worden, zoals dat kleine wolkje bij Elia, wolkje als eens manshand, groter kon worden. Zo kan dat kleine venstertje dat er dan eventueel in deze tekst zit, toch ook nog ruimte bieden. En dan weten we tegelijkertijd waarom Hosea deze boodschap bracht, waarom God hem ermee naar Bethel stuurde. Verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toe, gelijk de volken, want gij hoereert van uw God af. Toch nog uw God. Is dat niet zo'n venstertje? Dat de Heere dat persoonlijk voornaamwoord er toch ook nog bij mag voegen. En dat de profeet dit ook zo mag zeggen. Dat hij niet hoeft te zeggen, gij hoereert van God af. Maar dat hij toch nog mag wijzen op die relatie die er was. En dan zit dat zelfs ook nog in dat woordje afvoereren, zoals ik u zo pas al zei. Want daar legt de Heere toch de claim weer op dat volk en zegt, ja, maar je hoort bij mij. Ik heb u getrouwd. U bent mijn rechtmatige bruid. En ik heb recht op u. Oh ja, dan gaat de Heere ze wel straffen. Dan gaat de Heere ze wel onder zijn oordeel brengen. Dan gaat de Heere ze wel beroven van een hele hoop dingen. Maar waar is nou de scheidbrief? Die vraag stelt de profeet Jesaja. Waar is de scheidbrief van uw moeder waarmee ik haar weggezonden heb? Jesaja 50 vers 1. En dan moet het volk zeggen, Heere, die scheidbrief hebben we nooit gekregen. Want u hebt wel in uw toorn en in uw gramschap ons bezocht met plagen, maar u hebt ons nooit weggestuurd. U hebt nooit de scheiding voltrokken. En dat mag de profeet Hosea, al weet hij er niet op uit. En al laat hij het dan bij die enkele woorden, dat mag hij toch het volk des Heren ook nog zeggen. Je bent ver van huis, Israël, en je hebt het verdorven en verkorven. En je hebt er verdiend dat de Heere nooit naar jou je omkijkt. En de Heere heeft zoveel verdriet. En de Heere heeft zoveel smart van dat volk. Want het is voor die liefhebbende God heel wat geweest. Om dat te moeten aanschouwen, dat terwijl hij al zijn liefde aan dat volk betoond en bewezen en beloofd had, dat volk toch andere goden nawandelde. O ja, ze hebben verdiend dat de Heere er een eind aan zou maken, maar de profeet zegt, en toch, uw God, Israël. Begrijpt u waar de profeet heen wil en wat het volk nou moet doen? Naar die boodschap van de profeet luisteren en dan ook tot die God terugkeren, zoals je dat eerder in de profetieën van Hosea leest. In vers 6 van hoofdstuk 2, ik zal heen gaan, zegt ze daar, en ik zal wederkeren tot mijn vorige man. Want toen was het mij beter dan nu. Daar worstelt God om. En daar worstelt de profeet namens de Heere ook om. Daar ligt de oproep, uw God, die relatie. En dan kom je het ook nog tegen, want als het dan eenmaal toch begint te lichten, dan vallen er meer gaten in die wolk. En dan vind je het ook nog terug in die woorden: verblijd u niet, o Israël, tot opspringens toe, gelijk de volken. Laten die dat dan maar doen. Laat de wereld dat dan maar doen. Laten die dan maar vreugde bedrijven op hun manier. Op hun soms goddeloze manier. Maar daar horen wij toch niet bij. En daar willen we toch ook niet bij horen. Die keus, die hebben we toch ook gemaakt, als het goed is. Om de Heere te dienen. Om op deze manier het volk toch terug te lokken tot God. Tot die God die het zo goed bedoelde. Toen hij dat volk apart stelde. Toen hij een omheining om dat volk heen maakte. Toen hij het omtuinde en toen hij het zijn beloften gaf. En toen hij het onder de verplichtingen stelde om hem alleen te dienen. En hem alleen toe te behoren. En de wereld te verlaten en de oude natuur te doden. Daar ligt toch liefderijke zorg. Daar ligt toch zelfs goddelijke verkiezing achter. Daar ligt toch eigenlijk het hele wonder van Gods genade in Christus achter. Doel van zo'n prediking: waarachtige bekering. Heren, hier zijn wij. We hebben tegen u gezondigd. Ach, vergeef toch onze ongerechtigheden. En geef het goede. Amen. We zingen Psalm 116, het 8e vers. Willen samen danken. Heren, mogen we zo ook nog weer tot u komen. U hebt heel wat op ons aan te merken. En terecht. Zoals u ook heel wat aan te merken had op het volk in Hosea's dagen. En heren, als u ze weggedaan had en voorgoed. En als u nooit meer naar ze omgekeken had. Dan had niemand u kunnen betichten van onrecht. En als de profeet alleen maar die boodschap gebracht had en als er in zijn prediking geen enkel venstertje geweest was en geen enkel lichtpuntje in die donkere wolk, dan zou het nog rechtvaardig zijn geweest. Want ze hadden God op het hoogst misdaan en waren van het heilspoor afgegaan. En Heer, als we dit woord vandaag horen, dan kunnen we in de spiegel van dit woord kijkende eigenlijk niet anders zeggen dan dat het bij ons zo weinig anders is. En dan hoeven we het niet eens te hebben over ons volk, waar we wel deel van uitmaken. Waar we ook wel solidair mee hebben te zijn. Maar dan zeker is ook ons volk ver weg, Heer. En dan is de zonde tegen het eerste en tegen het tweede gebod van uw heilige wet volop aanwezig. En niet alleen maar tegen die twee geboden. Maar als u het ons duidelijk maakt en als u uw wet naast ons leven legt en als u de geboden ook op ons toepast, Heer, dan hebben wij allemaal alle reden om het hoofd te buigen. Wij zijn niet geweest die we moesten zijn. Hebben wij het koninkrijk Gods allereerst gezocht? Hebben wij dat woord van u zo lief gehad? Hebben wij de dienst des Heren bovenaan staan? Hebben wij het wandelen voor uw aangezicht zo vol aandacht gegeven als dat we zouden de behoeven te moeten doen, behoren te doen? En Heer, afgedacht nog van Degene die u dan toch in beginsel mogen vrezen en die bij zichzelf ook zoveel tekorten en nalatigheden bespeuren. Wat moeten we zeggen van degene die hun hart nog altijd aan u en uw dienst onttrokken houden? En die nog altijd alleen maar wandelen in het goeddunken van hun eigen hart. En in wie leven u eigenlijk nog nooit plaats hebt gekregen. En nu zijn wij, zulke mensen, hier vandaag bijeen om te danken, Heere, maar hoe kan dat dan? Dan moeten we ons laten terechtwijzen, dan moeten we ons ook laten tuchtigen door uw woord. Dan moeten we ook het hoofd buigen, dan moeten we ook beschaamd staan. Dan kan het vandaag ook niet gemist worden. Wij hebben God op het hoogst gedaan, misdaan. We zijn van het heilspoor afgegaan. Heere, dat belijden we. Dat belijden we voor uw aangezicht. Dat hoort ook bij het danken vandaag. Zo hebben we begrepen uit uw woord. Die tonen wilt u vandaag ook horen. En toch hebt u ons gezegend. Nee, we hebben geen reden om er zo uitbundig blij over te zijn. Als we het allemaal zien in dit licht, we hebben reden om naar dat venstertje te kijken. Naar dat lichtpunt, dat u het toen zei en dat u het vandaag weer zegt. Gij horeert van uw God af. En dan, o God, breng ons dan terug. En doe ons dan echt terugkomen. En doe ons dan echt die relatie zien en beleven, die al gelegd is in het verbond en bezegeld is in de doop, die u ook gehonoreerd wil zien door een godvruchtige wandel, om waarlijk voor uw aangezicht te leven, waarlijk u de Heere toe te behoren, niet aan de uiterlijke voorrechten te blijven hangen, niet brood en allerlei andere aardse weldaden zo belangrijk achten en u vergeten. O God, breng ons weder. Laat uw aangezicht aan ons lichten. Dan zullen we verlost zijn. Mogen wij door dat venster heen zien, Heere, en toch iets ontdekken van de waarachtigheid van uw genade en van de goedwillendheid ons waard. Van de zegeningen die gij geven wilt, omdat ge zelf een genadig en een barmhartig God zijt. En laten we zo ook op deze dankdag u de Heere mogen danken. Niet alleen maar voor aardse weldaden, maar bijzonder ook voor de openbaring van uw goedertierenheid. Want als tier toch eens niet zou zijn, Heere, en als we dat toch eens niet zouden weten, dan was het echt hopeloos. Maar nu gij van uzelf zegt dat ge genadig en barmhartig en groot van goedertierenheid zijt. En u ge vandaag toch zegt, ook tot afwijkende, afhoererende mensen, keer toch terug. Keer toch terug, want ik ben God en niemand meer. Nu is er pas echt reden tot dankbaarheid om uw naam ten hoogste te prijzen. Laten we u zo mogen kennen, Heere, en zo voor uw aangezicht mogen leven. Dat is de blijdschap van de echte blijdschap. Geef ons die, om Jezus wil. Amen. Psalm 144, het zesde en het zevende vers. Thank you. ons heen in vrede, draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.